voordat ik met Zen begon, waren bergen, bergen en rivieren, rivieren. En toen ik eenmaal jarenlang met Zen bezig was, toen ontdekte ik bergen zijn geen bergen en rivieren zijn geen rivieren. Maar uiteindelijk, na 30 jaar Zen, realiseer ik me, bergen zijn gewoon bergen en rivieren zijn gewoon rivieren. Nou, dat is eigenlijk waar het over gaat. Dus er gebeurt wel degelijk iets, ook in onze beoefening. Je wereld wordt op zijn kop gezet, je ziet door dingen heen, je realiseert je, ik zag het niet goed en nu zie ik opeens dat de dingen niet zijn wat ze lijken, maar dat er iets anders onder zit. En dat bijzondere inzicht moet je ook weer loslaten. Want ook in dat bijzondere inzicht kan je vastkomen te zitten. Als er één ding is waar de Hartsutra over gaat, dan is het, je kan overal vast in komen te zitten. Dus dat is een beetje het moeilijke van dit pad. Je denkt, ik ga een pad, nou ja, van hier naar. Je kan overal vast komen te zitten. En misschien juist als je zelf denkt, nou het gaat geweldig, heb je misschien toch ergens je toevlucht ingenomen, waar je vervolgens je huisje hebt gebouwd met een dak boven je hoofd. En nou ja, dat voelt wel lekker. En dat je een soort gevoel hebt van, ik weet waar Zen over gaat. Ik weet waar het boeddhisme over gaat. Vooral als je al een tijdje bezig bent. Dan heb je toch wel al snel een gevoel van, ja, ik heb daar wel een, ik snap daar wel wat van. En de Hartsutra, en daarom wordt die ook zo vaak gereciteerd, dat is een op steeds opnieuw, iedere keer weer de herinnering van nergens in vastzitten, nergens rusten, nergens je thuis van maken. Dus geen enkele vorm van wijsheid is definitief. Wijsheid is iets wat je steeds opnieuw los moet laten, waar je steeds opnieuw voorbij aan moet gaan. En misschien is dat ook wel wat onze beoefening is, wat we doen op het kussen, op het bankje, op de stoel. Steeds weer opnieuw voorbij gaan aan. Steeds weer opnieuw loslaten en overnieuw beginnen. Schijnbaar overnieuw beginnen. Eigenlijk ook een opluchting, ja. Maar het kan ook heel moeilijk zijn. En je hebt ook kill your darlings, zoals ze zeggen over schrijvers. Juist de inzichten waar je zelf eigenlijk het meest trots op bent, of waar je het meest aan hebt, die moet je ook loslaten. En misschien is dat ook wel een klein beetje toch, ik spreek nu een beetje in algemene termen, dus dat moet je altijd een beetje mee oppassen. Maar het verschil tussen de beoefening volgens Prajna en de beoefening volgens Prajnaparamita. En misschien ook een beetje het verschil tussen klein voertuig en groot voertuig. Waarbij ik er meteen bij wil zeggen, klein voertuig is niet hetzelfde als Theravada-boeddhisme. Niet dat je de verkeerde indruk krijgt, hè, van dat is klein. Maar je zou kunnen zeggen, een klein voertuig, een groot voertuig staat voor een kleinere manier van beoefenen en een grotere manier van beoefenen. En ook in de Zen kom je mensen tegen die Zen beoefenen volgens een klein voertuig, of mensen die Zen beoefenen volgens een groot voertuig. Dus niet zo dat de Zen nou beter is dan Theravada of wat dan ook, maar je hebt verschillende manieren van beoefenen. En die kleinere manier van beoefenen, Dat is dat je in je meditatie, dat je op zoek gaat naar een bepaald doel. Dat je bijvoorbeeld, nou wij gaan samen de stilte in, dat je toch probeert om steeds meer de stilte in te gaan. En dat je probeert om een hele kalme, geconcentreerde staat van geest te verkrijgen. En dat is heel goed natuurlijk. In het oudste boeddhisme heette dat jnana, J-N-A-N-A. Een soort staat van hele diepe, kalme concentratie. Waarin je gedachtenwereld helemaal tot rust komt en je denken en voelen helemaal tot rust komt. Dus waarin je heel scherp de dingen kunt zien voor wat ze zijn. Met grote helderheid. Het woordje jnana in het Sanskriet, dat is verwant met ons woordje gnosis. Die hebben dezelfde wortel, gnosis. Jnana, J en een G, maar het is dezelfde. Dus het is op zoek gaan naar een bevrijdend inzicht, een bepaald inzicht dat je vrij zal maken. En de beoefening van Prajna Paramita. Het is grote beoefening. Is dat je niet op zoek gaat naar een bepaald inzicht. Of een bepaalde staat van concentratie. Maar dat je eigenlijk verblijft in de staat van Prajna Paramita. En verblijven in de staat van Prajna Paramita betekent eigenlijk nergens verblijven. Dus dat je met je geest niet op iets in het bepaald bent gericht.
Maar als, als ik er toch, toch woorden aan wil, als ik er toch een woord aan wil geven of een naam aan wil geven, en ik zou zeggen in de stilte van mijn hart?
Nee, zelfs dat niet. Dus in Prajna Paramita verblijven is nergens verblijven, ook niet in de stilte van je hart.
Voorbijgaan.
Dus voorbijgaan aan de stilte in je hart. Want als je zegt van...
Dan ga je dat weer benoemen.
Het gaat om de stilte van mijn hart. Dan ga je toch proberen om in de stilte van je hart te komen. En dan ga je kijken, ben ik er al of ben ik er nog niet? Nee, mijn hart is nog niet stil genoeg. Maar zo meteen kom ik bij die stilte in mijn hart.
Ja.
En dus nergens verblijven betekent dat herkennen en doorzien. En weer een stap terug doen. Dus ik zou het ook heel fijn vinden als we met z'n allen, ook als we het zitten beoefenen, als we echt proberen die beoefening van Prajna Paramita te doen. En ook als je misschien anders gewend bent iets anders te doen. Laten we proberen om gezamenlijk die oefening te doen van nergens in het bijzonder te verblijven. Met onze geest. Niet met iets bepaalds bezig te zijn. Dus ook niet proberen onze ademhaling te volgen. Ademhaling volgen is een hele goede manier om wat rustiger te worden. Maar wij zijn hier al op een hele rustige plek. Die ons heel erg stimuleert om te laten gaan. Dus ik denk dat we meteen kunnen beginnen met nergens, geest nergens laten verblijven.
kunnen zeggen dat dat betekent dat je eigenlijk de impermanentie volgt. De fenomenen zoals ze zich voordoen, het moment je aandacht, je ademhaling, het moment een herinnering, het moment een geluid.
Nee, dat is ook niet wat ik bedoel. Want dan ben je toch weer met iets bepaald bezig. Dan doe je toch je best om zo goed mogelijk de impermanentie van alles te volgen. En om zo goed mogelijk te gaan zien dat het allemaal vergankelijk is.
Is het dan uiteindelijk niet te maken met het streven naar dat, dus het niet herkennen en weer los te laten?
Ja, dus ik denk dat als je deze beoefening gaat doen, dat je ontdekt dat het een hele frustrerende beoefening kan zijn. Omdat je namelijk ontdekt dat het voortdurend mislukt. Omdat je namelijk ontdekt dat je voortdurend wel met iets bezig bent. En dan denk je, oh, hè, daar ga ik weer. Oh nee, nergens mee bezig zijn. En dan ontdek je dat je weer met iets bezig bent. Dus deze beoefening vraagt ook heel veel mildheid naar onszelf. En heel veel vertrouwen.
Nog pas dat je niet bezig bent met nergens mee bezig zijn.
Dat is voor gevorderde allemaal. Ik denk voor dit weekend, voor onze beoefening, want het is een beoefening, is het oké om bezig te zijn met nergens meer bezig te zijn. Om dat te beoefenen. Dan zie je het als een experiment, kijk wat er gebeurt. Een van de voordelen van een heel weekend is dat je niet bang hoeft te zijn dat het zonde van je tijd is. Of dat je tijd verspilt. Want we hebben een heel weekend, dus we hebben tijd zat. Je zou kunnen zeggen, verblijven in Prajnaparamita is een soort van waakzaamheid, een soort van oplettendheid. Waardoor je jezelf steeds weer tackelt als je dan wel met iets aan de slag gaat of wel met iets bezig bent. En op dat moment hoef je jezelf niet meer te corrigeren, want het is al gecorrigeerd. Je hebt het opgemerkt en dat is genoeg. Je hoeft verder niks meer te doen. Dus die waakzaamheid is heel erg belangrijk. Maar tegelijkertijd kan dat alleen maar vanuit een hele diepe ontspanning. Vanuit een heel diep loslaten. Dus je moet niet zo stijf van de stress staan van ik moet heel waakzaam zijn en geen moment niet opletten. Maar je moet juist vanuit een diepe ontspanning, vanuit een moeiteloosheid, tegelijkertijd die waakzaamheid hebben. En dat is een heel...
Niet geconcentreerde aandacht.
Niet
geconcentreerde aandacht.
Precies, niet geconcentreerde aandacht. Dus het is aandacht, maar niet geconcentreerd op een bepaald punt of op een bepaald ding. En dat is een heel wankel evenwicht. Want als je te veel op die waakzaamheid zit, dan ben je eigenlijk heel gespannen. Maar als je te veel op de ontspanning zit, dan val je in slaap.
Of je gaat dromen, tenminste.
En het kan ook nog zijn dat je inderdaad in allerlei... door allerlei bewegingen in je geest wordt meegenomen als een soort van pingpongbal. Tot het moment dat je dat merkt. En dan hou je daarmee op.
Mooi beeld vind ik. Dat je als een moeder die een baby in de arm heeft. Je eigen geest in je arm.
Ja.
En veel compassie hebt voor het feit dat je alle kanten op wil.
Ja, dus met mildheid en met compassie. En denk toch. Bij ons in het Westen denk ik soms, van veel mensen die met meditatie bezig zijn, er is altijd een soort evenwicht tussen waakzaamheid en ontspannenheid. Omdat de meeste mensen te veel hun best doen voor die waakzaamheid. En dat die ontspanning te weinig is. Dus wees waakzaam dat je bij jezelf die ontspanning, dat het echt vanuit die ontspanning komt. Vanuit die stilte.
Ja, dat is misschien wel het meest confronterende voor de mens. De ontspanning als vorm van genieten, of dat kan je heel erg confronteren, dat het misschien wel niet lukt, het ontspannen.
Ja. Maar het is een hele diepe vorm van ontspannen. Dus niet alleen maar fysiek ontspannen, lichamelijk. Nou, dat kan al moeilijk genoeg zijn. Maar ook emotioneel. Een soort emotionele kramp. Loslaten. En dingen laten gebeuren. En naar boven laten komen. En nieuw gebied ingaan. Dus als je in die staat van Prajnaparamita verblijft, dan kan er van alles ook door je heen komen. Ja, omdat je de controle over je eigen binnenwereld eigenlijk opgeeft. Dus soms kan het nogal overweldigend zijn. Of dan denk je, ik doe het niet goed. Of ik moet er weer meer grip op krijgen. Maar nee, dat is juist heel goed. Ja, dus we zijn hier om die grip, op onze eigen geest juist los te laten, om die schroeven wat minder vast aan te draaien. Dus een meditatieweekend is niet om nou nog scherper grip te kunnen krijgen op. Hè? Het is geen mentale training, het is juist het tegendeel daarvan.
Laatst in een boek, ik gaf van Maurice Knechtsel, het woord wilsontspanning tegen.
Wilsontspanning.
Een heel mooi woord, dat had ik nog nooit gehoord in die vorm, maar ook met dat waakzaam en ontspannen.
Ja.
Omdat, dat kun je inderdaad heel erg willen, maar om daar een zekere die intentie neer te leggen, maar dan ook een wilsontspanning. Dat vind ik een heel mooi woord.
Ja. Nou, dus dat gaan we proberen om hier te beoefenen. Ik heb morgenmiddag vanaf 2:30 geef ik een gelegenheid voor Doksan. Als mensen een gesprekje met mij willen. Het systeem, ik stel voor dat we het systeem gebruiken dat mensen die Doksan willen, dat die, moeten we dat even regelen, een gekleurd papiertje onder hun sabotan leggen. En dan is het heel handig, want dan weet je precies wie er aan de beurt is. En als iemand er geweest is, dan is de volgende met een papiertje onder zijn sabotan aan de beurt. En zo ook regelt
het. Het is dat je hem uitnodigt. Die geweest is er in Doksan. Ik nodig de volgende uit om naar Doksan te gaan.
Ja. Nou, dat kunnen we combineren. Dus als je bent geweest, dat je naar de volgende toe loopt. Die,
en je buigt. En, dan
en je buigt naar die persoon. En dan,
en je nodigt hem uit.
En die weet dan dat hij aan de beurt is. Dat vind ik een goed idee.
Want het begrip Doksan ken ik niet.
Nee, het begrip Doksan betekent eigenlijk een gesprek met de leraar. En dat is eigenlijk een gelegenheid, ja, om persoonlijk van gedachten te wisselen. En dat kan eigenlijk overal over gaan. Dus het kan gaan over, ja, waarom lukt het mediteren niet? Of wel? Tot, snap de Hartsoetra niet, tot ik heb iets in mijn leven waar ik over wil praten, tot ik wil even kennis maken. Alles kan. Dus jullie zijn daar allemaal van harte toe uitgenodigd.
Van hart tot hart.
Van hart tot hart. Het is morgen vanaf 3:30.
Wij zorgen er wel voor en moeten we even kijken waar André ook zit. En dan is het belangrijk dat er zijn maar 2 uur voor. En dat betekent dat we gewoon even snel ook efficiënt moeten werken.
Dus gaan we hier om tijd te besparen, ja. Dus dat er eentje op de gang.
Dat bedoel ik. Dat is wat ik bedoel. Ja.
En dat was al naar de volgende, ja. Klopt. Volgende uitgenodigd.
Ja, dat is wat ik bedoel. Ja.
Ja. Oh. Ja. En allemaal veronderstellingen, misschien heeft niemand de behoefte aan. Nee. Hebben jullie daar al over nagedacht?
Nou, we gaan het zien. Ja? Heeft er verder nog iemand een vraag?
Als iemand nog iets wil opschrijven, heb ik nog schriftjes. Maar dat is hier geen vraag.
Oh, ik heb inderdaad wel een vraag, van, omdat het een studieweekend is, kan ik me voorstellen dat je ook een schriftje, een pennetje of wat dan ook bij je wat hebben. Maar ik zou het heel fijn vinden om die dingen niet op of bij de meditatiemat te bewaren. Omdat het dan een beetje een rommeltje wordt. Dus ik zou graag de meditatiemat zo leeg mogelijk, dus geen schriftjes, boekjes, flesjes, truitjes, deken, zo weinig mogelijk. Nou, we hebben hier ook heel veel tafels waar je het even neer kunt leggen, zodat als we dan, als ik dan een dharmales doe, dan kun je het gewoon even pakken en dan heb je het bij de hand. Maar het liefst dat we deze ruimte proberen zo leeg mogelijk te houden. Ook qua energie, dat het niet wordt gevuld met allerlei voorwerpen en allerlei ditjes en datjes.
Ja,